Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie, ook als u thuis of elders met ons meeluistert en ook meekijkt, van harte welkom in deze dienst op middag. Vanavond gaat bij ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Zwan. Als eerste lied zingen we nu, voor zover mogelijk staande, uit weerklank, lied 374, de versen 1, 2, 3 en 6. Dit is een lied bij zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus, waarin het gaat over vertrouwen op God, de Vader en onze schepping. Na het zingen van de versen 1, 2, 3 en 6 uit weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 141, de verzen 1 en 2. 1 en 2, van Psalm 141. We willen vanavond het geloof belijden in Gods zorg voor zijn schepping met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij zingen dan vervolgens van lied 473 uit Weerklank alle versen. Lied 473 alle versen. En wij lezen artikel 13 uit de Nederlands geloofsbelijdenis, waar het gaat over de voorzienigheid van God. En er wordt gezegd, wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, ze niet aan zichzelf heeft overgelaten, of aan het toeval of het lot heeft prijsgegeven. Maar ze overeenkomstig zijn heilige wil zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets gebeurt zonder zijn beschikking. Toch is God niet de auteur van de zonde, noch heeft hij er schuld aan. Want zijn macht en goedheid zijn zo groot en onbegrijpelijk dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En wat hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip bevatten kan. Maar wij aanbidden in alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. We stellen ons ermee tevreden dat wij leerlingen van Christus zijn, om alleen te leren wat hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overschrijden. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost, wanneer wij erdoor leren verstaan dat ons niets bij toeval kan overkomen, maar door de beschikking van onze goede tier en hemelse vader. Hij waakt over ons met een vaderlijke zorg, terwijl hij zo over alle schepselen heerst, dat niet één haar van ons hoofd, want ze zijn alle geteld, ook niet één vogeltje op de aarde kan vallen zonder de wil van onze vader. Hierop verlaten wij ons, hieraan vertrouwen wij ons toe, omdat wij weten dat hij de duivelen en al onze vijanden in toom houdt, die ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden. En hiermee verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureërs, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alles aan het toeval overlaat. Amen.
Thank you.
Laten wij samen bidden. Ja, Heere God, wij zijn hier vanavond bij elkaar gekomen op deze biddag voor gewassen arbeid. In het geloof dat U het bent die ons leven leidt, dat U het bent die voor ons zorgt en ons voorziet in alles wat wij nodig hebben om het leven te leven met U, om de toekomst tegemoet te gaan. Heere, en in dat geloof roepen wij U ook vanavond aan om voor ons te zorgen en Heere, bij ons te zijn. Maar voordat wij, Heere, ook onze voorbeden willen doen, willen we eerst luisteren naar Uw woord, wat U daarin tot ons te zeggen hebt. En wij vragen U of U daarom ook het licht en de leiding van de Heilige Geest wilt schenken, zodat we Uw woord ook mogen begrijpen. Dat Uw woord ook ons in het hart mag raken. Ja, dat wij ook een geopend hart voor Uw woord zullen hebben en het niet aan ons voorbij zal gaan. Want Heer, het woord is het dat U aan ons hebt gegeven, waarop wij ons vertrouwen in U mogen bouwen. Het woord, het boek, de Bijbel, maar ook het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus, in wie U zich in al Uw liefde aan ons hebt geopenbaard. Heer God, wij komen tot U om U te bidden om Uw zegen over deze dienst en vragen U of U zo in ons midden wilt zijn en dat U naar ons om wilt zien in Uw genade. Wij, o God, die daarvan toch afhankelijk zijn. Want ook wij moeten vanavond belijden dat wij tegen U, ja tegen U alleen gezondigd hebben en kwaad hebben gedaan, wat kwaad is in Uw oog. Zie ons dan in genade aan in Uw Zoon Jezus Christus en hoor en verhoor onze gebeden als wij U dit alles vragen in Jezus' naam alleen. Amen. De schriftlezing is uit het boek van de Psalmen en we lezen Psalm 142. Psalm 142 is de schriftlezing van vanavond. Psalm 142, waarboven staat een gebed om hulp. Een onderwijzing van David, een gebed toen hij in de grot was. Met mijn stem roep ik tot de Heere, met mijn stem smeek ik de Heere. Ik stort mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik maak voor zijn aangezicht mijn benauwdheid bekend. Toen mijn geest in mij bezweek, kende U mijn pad. Zij hebben een strik voor mij verborgen op de weg die ik gaan zou. Ik keek aan mijn rechterhand en zie, er was niemand die naar mij omzag. Voor mij was de mogelijkheid te ontvluchten verloren. Niemand zorgde voor mijn ziel. Tot U roep ik, Heere. Ik zeg, U bent mijn toevlucht, mijn deel in het land van de levenden. Sla acht op mijn roepen, want ik ben volkomen uitgeteerd. Red mij van mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik. Leid mijn ziel uit de gevangenis, om Uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen, want U bent goed voor mij. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. We gaan nu samen zingen van de berijmde Psalm 142, de verzen 1 tot en met 4. 1 tot en met 4 van Psalm 142. Het is best een aangrijpende tekst waar we vanavond bij stilstaan, ook bij de berijming die we hebben gezongen. We proeven het verdriet en de eenzaamheid die erin doorklinkt. Want die laatste woorden: ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. En straks zullen we zingen versen 5, 6 en 7. En dan staat er in het begin van vers 7: voer mij uit mijn gevangenis. Zo omschrijft David de omstandigheden waarin hij verkeert. Als we daar zitten in die donkere spelonk. Welke spelonk dat geweest is, weten we niet precies. Misschien de spelonk van Adullam of de spelonk in Engedi. In ieder geval doet ons denken aan de tijd dat David op de vlucht was voor koning Saul. Hij zich daardoor ook in allerlei spelonken verborg en vluchtte voor zijn leven. Het is duidelijk dat David helemaal is vastgelopen in een gevangenis. Zo noemt hij het. En ook nog eens een gevangenis in eenzame opsluiting. Want zo lezen we dat er niemand heeft die hem de hand reikt. Hij staat er dus alleen voor. Hij voelt zich helemaal alleen. En bovendien, hij is niet alleen alleen, maar hij is ook, hij merkt ook dat de mensen hem naar het leven staan. Ze zijn als stropers die een val hebben gezet om een dier te vangen en te doden. Zo voelt David zich als opgejaagd wild. Een gevangene in eenzame opsluiting. Nou, het zijn allemaal niet echt hoopgevende en vrolijke beelden die de psalm zo oproept. En misschien is het ook wel zo dat iemand zich daar vanavond in herkent. Iemand die is vastgelopen en het gevoel heeft helemaal op zichzelf teruggeworpen te zijn. Het hoeft niet eens zo te zijn dat iedereen zich ook daadwerkelijk tegen je heeft gekeerd. Maar toch, uiteindelijk voel je wel alleen, want ook anderen kunnen het probleem dat jij hebt niet oplossen. Dan komt David in zijn omstandigheden heel dichtbij. Ja, wat doet David in deze situatie als hij zich zo verlaten voelt, in de gevangenis, alleen? Nou, we lezen in de psalm dat hij roept tot God. Ja, eigenlijk kun je beter zeggen, hij schreeuwt tot God. Hij roept met luide stem naar de Heere God toe. Hij schreeuwt zijn nood uit tot hem. En terwijl hij het uitroept naar God, klinkt daar een smeekbede in door om ontferming van God. Intens gebed richt hij zich tot de Heere. En dat doet hij in zijn benauwdheid, in de gevangenis, in de eenzaamheid. Hij richt zich voluit op God. Hij schreeuwt tot God. En hij smeekt God om hulp. Het is ook wel mooi om dat zo te lezen, vind ik zelf. Niet dat hij in die omstandigheden zich bevindt, maar het is wel iets wat hij doet, dat bidden, om daar een voorbeeld aan te nemen. We mogen ons gevoel helemaal mee laten komen in onze gebeden. We mogen in ons gebed de emotie tonen voor God, die bij de situatie past, ook al zijn het heel rauwe emoties. Gevoelens die het uitvragen om uitgeschreeuwd te worden. En hoef jezelf niet te beheersen. Je hoeft de nood niet te verdoezelen. Nee, je gebed mag een schreeuw tot God zijn. Heere, help me toch, ik weet het niet meer. Ik moet ook even denken aan de geschiedenis die vanmiddag centraal stond bij de viering voor de kinderen. De geschiedenis van Bartimaeus. Bartimaeus die langs de kant van de weg zit. bij Jericho. Hij is blind en hij bedelt om geld om in zijn onderhoud te voorzien. Maar als hij hoort dat Jezus van Nazareth bij hem in de buurt is, dan schreeuwt hij het uit. Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Mensen om hem heen die willen dat hij zich gedijst houdt. En zeggen, joh, st, niet zo schreeuwen. Dat kun je toch niet maken om zo hard te roepen? Maar Bartimeus schreeuwt des te harder. Zoon van David, ontferm u over mij. Ja, want hij heeft jarenlang gevangen gezeten. In blindheid. Hij heeft nooit wat kunnen zien. Waarschijnlijk is hij van zijn geboorte af blind. En nu is daar Jezus die hem kan verlossen. Zoon van David. De Messias. Die toch ook genezing zal brengen. Die mensen in nood zal verlossen. Nu Jezus in de buurt is, houdt hij zich niet meer in. Maar hij schreeuwt het uit. Zoon van David, ontferm u over mij. En hoeft hij zich niet in te houden. Dat blijkt ook wel. Want terwijl de mensen zeggen, st, niet doen. Staat Jezus stil en zegt tegen de mensen, breng Bartimeus bij mij. Hij wijst schreeuwende mensen niet af, integendeel. Hij laat ze bij hem komen. En hij verlost hen. Dat gebeurt ook met Bartimeus. Hij wordt van zijn blindheid verlost. En misschien zit ook nog wel een dubbele laag in. Dat hij ook Jezus ziet. Dus niet alleen, ja, in Marcus lees je dat mensen die niet geloven eigenlijk echt blind zijn. Die niet geloven in Jezus. Dat zijn de echte blinden. Maar Bartimeus, die ziet niet alleen Jezus met zijn ogen. Maar terwijl die blind was, zag hij eigenlijk Jezus al als de verlosser. En als je zo tot Jezus gaat, tot God gaat, dan schenkt hij verlossing. Dan schreeuw je het, dan mag je het uitschreeuwen. Ontferm je over mij. We hoeven ons dus niet te beheersen als we zijn vastgelopen en we de hulp van God inroepen. We mogen ons zelfs tot hem uitschreeuwen. Onze nood en ons verlangen bij God neerleggen. Zoals David. Zoals Bartimeus. Beheers u niet wat dat betreft. Ja, van Bartimeus, ik zei het al, lezen we dat hij verlost wordt van zijn blindheid. Ja, van David lezen we dat nog niet in deze psalm. We weten wel dat God hem uiteindelijk verlost heeft. David wordt koning van Israël. Maar toen hij deze psalm dichtte, was dat nog niet het geval. Hij was nog niet verlost. Maar toch klinkt in zijn gebed ook hoop door. Het blijft niet alleen bij de roep om hulp, maar er zijn ook kleine lichtpuntjes. Te midden van de diepe dalen, zo schrijft iemand, zijn er ook bergtoppen voor David. En de eerste bergtop, het eerste lichtpuntje is dat hij gelooft dat God van hem af weet. Hij zegt, u hebt mijn weg gekend. Terwijl mensen op mijn wegen strikken leggen, terwijl mensen mij in de val willen laten lopen, mij willen doden, en zo een val op mijn weg leggen, zo weet u van mijn weg. U bent ermee bekend. In het Hebreeuws staat daar het werkwoord yada. Yada betekent niet alleen kennen in de zin van dat je het weet, maar ook diep betrokken zijn. U bent op mijn weg betrokken. U weet wat er in mijn leven gebeurt. Ik ben voor u geen onbekende. U weet wat mij overkomt. Dat geeft een stuk troost. God weet ervan af. Hij weet wat er aan scheelt. Helpt dat dan om te weten dat God dat allemaal weet? dat God zo op ons leven betrokken is? Roept dat misschien nog niet meer vragen op? Maar stel eens voor dat het niet zo zou zijn, dat God het niet zou weten, dat God niet van onze wegen zou afweten, niet van ons bestaan niet zou kennen. Ja, dan zijn we pas echt eenzaam. Dan moeten we het echt alleen uitzoeken. Maar u kent mijn wegen. Er zit ook nog een andere gedachte achter. U kent mijn wegen, dat betekent ook, u weet ook wel waar het heen gaat. Ik weet het nog niet. Ik zit in de penari, zegt David. Maar ik geloof dat u weet dat het goed komt. Dat u het zo leidt dat het goed zal komen. U weet mijn weg. U weet dat dit niet het einde is. Weten betekent dus ook dat God weet welke richting het uitgaat, ook al weten wij het nog niet. Is onze toekomst nog in raadselen gehuld voor onszelf? Maar God weet waar het naartoe gaat. En natuurlijk, uiteindelijk denkt David dan aan de verlossing. Dat is ook de troost ervan. Dat je weet, aan het einde is altijd de verlossing. En dan misschien niet in deze tijd, maar dan wel in de toekomst. Als Paulus ook schrijft aan de Romeinen, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die God heeft weggelegd voor allen die in Christus Jezus geloven. De heerlijkheid, daar gaat het naartoe. Onherroepelijk, altijd. En daarom geven we de moed ook niet op. Wil dat dan zeggen dat het altijd in het tijdelijk leven goed komt, in het leven hier en nu? Nee. Nee, niet altijd. Maar eens komt het goed. En ik kom daar straks nog op terug. Dat is heel belangrijk. Om te weten, eens komt het goed. In alle omstandigheden, met mij, ook met deze wereld, waarin we leven, waarin van alles gebeurt. Eens komt het goed. God weet de weg waarheen het gaat. U weet mijn weg. Dat is het eerste wat David zegt. Het eerste lichtpuntje. Het tweede is dat hij de Heere een schuilplaats noemt. De Heere is een schuilplaats voor hem en zijn deel. Ja, het is ook bijzonder dat David dat zo zegt. Want eerst lezen we dat daar er voor hem geen enkel toevluchtsoord is. Geen enkele mogelijkheid is om te ontvluchten uit de omstandigheden waarin hij nu zit. De vijanden zitten hem op de hielen. Hij kan nergens heen. Zo lijkt het. Hij zit in de tang. Waar moet hij schuilen? Er is nergens een schuilplaats. Maar dan zegt hij, u bent mijn schuilplaats. Ik kan nergens naartoe vluchten. Dat zegt hij eigenlijk. Ik kan nergens naartoe vluchten. Nergens op deze aarde kan ik heen. Maar ik weet wel dat u mijn schuilplaats bent. Dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder. Je weet niet waar je heen moet hier. Maar je weet toch dat God je schuilplaats is. En dat hij jouw deel is. Dat hij van jou is. De NBV-vertaling die schrijft dat God ons, dat David zegt, u bent mijn schuilplaats en al wat ik heb in het land van de levenden. U bent mijn schuilplaats. Ik had met mijn eigen handschrift opgeschreven, niet uitgeprint, dus daarom doe ik even mijn bril op, want ik heb het zijn hele kleine lettertjes, maar al wat ik heb is in het land. U bent al wat ik heb in het land van de levenden. Dat is mooi, hè? David weet niet alleen dat God bij hem is, een schuilplaats, want dat betekent het, u bent bij mij, ik mag bij u zijn. Dat is al heel veel waard, u bent mijn schuilplaats. Dus, je ziet regelmatig op de televisie, mensen die vluchten naar de schuilkelder in Oekraïne of in Israël. Ze gaan naar de schuilkelder, zodat de bommen, raketten of drones hen niet zullen raken. Boven hun hoofden gaat het tekeer, al die raketten en al die andere dingen die vliegen over hen heen. Het geweld is dichtbij, maar maar in de kelder zijn ze veilig, in de schuilplaats. En zo weet David ook zich veilig bij God, te midden van alles wat er om hem heen gebeurt. God is een schuilplaats waar hij kan schuilen, waar hij veilig, zich veilig weet, veilig voelt. En u bent dan ook alles wat ik heb. U bent mijn deel in het land van de levenden. Wat ik ook kwijtraak, u raak ik niet kwijt. En als ik u niet kwijtraak, als ik u heb, dan heb ik alles. Alles. Je bent alleen, zoals een lied ook zegt, ik heb mijn God, dat is genoeg. Ik heb wens mij niets daarnevens. Kent u dat ook, dat gevoel? Als ik God heb, dan heb ik eigenlijk alles. Alles wat mijn hart begeert. En dan voel ik me zeker en veilig. En dan kan ik ook in allerlei omstandigheden toch vertrouwen hebben en rust. Je hoeft even aan het lied denken, wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen. Die redt hij, goddelijk wonderbaar. Ja, als ik weet dat God aan mijn zijde is, dan ben ik bij hem geborgen en dan komt het ook goed. Dan redt hij mij uit het gevaar, uiteindelijk. Als ik God heb, dan heb ik alles, ook voor de toekomst. Psalm 91, maar hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Ook weer zo'n lied van veiligheid. Een lied dat je zomaar kunt zingen als je het moeilijk hebt. En dat is het tweede lichtpuntje in deze psalm. U bent mijn schuilplaats en mijn deel. U bent bij mij. Ik mag bij u zijn. Dat is het allerbelangrijkste. En als u bij me bent, dan heb ik alles wat nodig is. En dat is ook voor ons zo in onze tijd. Het gaat ook voor onze omstandigheden. Ook met alles wat er in de wereld gebeurt. We weten niet wat er zal gebeuren, wat er zal gaan, hoe het allemaal zal gaan. Ook denken aan de oorlogen die er zijn. Onzekerheid, onrust. Maar we mogen schuilen in God. Dat is onze schuilplaats. Hij is ons deel. Hij is degene die voor ons zorgt. Erfdeel, ik las ook ergens, dat kan ook betekenen. Vroeger hadden alle Israëlieten ook een erfdeel. Een deel in het beloofde land. En wat gebeurde er op dat erfdeel? Dat was zeg maar een stukje landbouwgrond waar ze hun eigen gewassen verbouwden. Zodat ze in hun voedsel konden voorzien. Eten en drinken en dergelijke. Vooral eten natuurlijk voor de gewassen die gebouwd werden en de dieren die ze hielden. Zo bent u mijn deel. Als ik u heb, dan mag ik ook weten dat ik van uw zorg verzekerd ben. Terwijl ik eigenlijk nog steeds te midden van allerlei onrust verkeer, zegt David, toch deze dingen. Maar hij kijkt ook verder. Hij zegt, hij bidt niet tot God vanuit de gedachte van, nou, als het dan allemaal maar zo blijft zoals het is, en ik weet dat u bij me bent en mijn deel bent, dan is het ook wel goed. Nee, uiteindelijk bidt hij ook om verlossing. Hij spreekt ook van verlossing. Terwijl eerst nadat hij heeft gezegd, u bent mijn schuilplaats, bidt hij ook tot God dat hij op zijn roepen acht geeft en te kennen geeft, en hij geeft aan dat hij uitgeteerd is. Met andere woorden, hij is aan het einde van zijn Latijn, maar dan klinken er aan het einde toch weer woorden van hoop. Leidt mijn ziel uit de gevangenis, die gevangenis waar we het aan het begin van de preek al over hebben. Hij bidt echt, leidt mijn ziel uit de gevangenis. Om uw naam te loven, de rechtvaardigen zullen mij omringen, want u bent goed voor mij. En natuurlijk is dat ook een gebed om Gods verlossing. Maar spreekt ook hoop op andere tijden. In uit, in door. Tijden waarin hij samen met de andere gelovigen God kan loven omdat God hem heeft verlost. En dat is de derde bergtop in deze psalm. Maar dus ook ons hou vast in dit leven. God leidt ons leven. Hij is onze schuilplaats. Hij is ons deel. Maar hij zal ook verlossing geven. Het blijft hier niet bij. Soms ervaren we daar ook wel concreet iets van, nu al, van die verlossing. Omdat een probleem toch wordt opgelost. Omdat de ziekte wordt genezen. Ons leven weer op de rails is gekomen nadat we het spoor bijster waren. En het is vandaag ook biddag voor gewas en arbeid. We bidden ook voor eten en drinken vanuit het geloof dat God ook dat gebed nu verhoort en nu voor ons zorgt hier in het heden. God verlost ook nu mensen. Maar soms blijven de omstandigheden ook zo als ze zijn. Dan is God bij ons. Hij is onze schuilplaats. Maar de ziekte blijft. Het probleem gaat niet weg. Maar dan is er toch altijd nog het perspectief van de verlossing. Want je mag altijd weer verder kijken. En we moeten niet alleen gericht zijn op dit leven. Dat is misschien wel de neiging. En dat is ook natuurlijk iets wat we om ons heen zien. Het gaat om het leven hier en nu. We moeten het er hier en nu uit zien te halen. Maar wij mogen als christenen verder kijken dan dit leven. En Paulus schrijft zelfs dat we de allerellendigste mensen zijn als wij alleen voor dit leven op Christus vertrouwen. We zijn hier voor gewas en arbeid. Ja, God, geeft u ons maar te eten en te drinken en zorgt u vandaag voor ons. Maar verder kijken we niet. Nou, als we dat doen, dan zijn we echt op het verkeerde spoor. God wil ook dat we verder kijken, dat we ook zo in het leven staan. We mogen verder kijken. Verder kijken over de moeite, ja, zelfs over de dood heen. We mogen zien op de toekomst die God ons heeft beloofd. Door de opstanding van Jezus Christus. Juist door zijn opstanding mogen wij weten, als we in hem geloven, dat we ook met hem zullen opstaan in een nieuw leven. Een nieuw leven voor heel Gods kerk. En daar zullen wij God loven met alle heiligen. Voor zijn troon. David mocht naar de verlossing uitzien. Hij spreekt ervan in de psalm. Maar wij nog veel meer dan David. Onze verlossing is gefundeerd in de opstanding van Jezus Christus. Maar niet alleen door de opstanding van Jezus Christus ligt die toekomst open. Ja, zeker door de opstanding. Maar daar is dan ook wel zijn dood aan vooraf gegaan. Die volgde op zijn lijden. Ja, en als ik Psalm 142 lees, dan moet ik ook aan dat lijden van Christus denken. Aan Jezus, de zoon van David, die ook door iedereen verlaten werd en allemaal vijanden om zich heen had, die hem geleidde naar het kruis. En Jezus, die riep het zelfs aan het kruis uit: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Een onvoorstelbaar diepe eenzaamheid. Zelfs de Vader trok zich van Jezus terug. En zo hing hij daar tussen hemel en aarde. Voor onze zonden die ons van God scheiden. Jezus moest in de totale eenzaamheid afdalen. Zodat wij met God verzoend zouden worden. En God heeft daar zijn enige geboren zoon voor over gehad. En de apostel Paulus schrijft: als God dan zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar ons voor ons allen heeft overgegeven, zal hij ons dan met hem ook niet alle dingen schenken? En met ons dan bedoelt u natuurlijk allen die in Jezus geloven. Maar als je in Jezus gelooft, dus ook, dan mag je geloven dat God zijn zoon niet voor je heeft gespaard, maar voor jou heeft overgegeven. En dat hij je ook met hem alle dingen zal schenken. Paulus zegt: zou hij ons dan met hem niet alle dingen schenken? Het is een vraag, maar met andere woorden, natuurlijk zal hij dat doen. En wat betekent dat dan? Nou ja, dan gaan we weer naar de lichtpuntjes in de psalm. God kent ons leven en hij leidt ons leven. God is ons tot een schuilplaats en hij is ons deel. En hij is het die ons verlost. Hij is het die ons leven leidt, hij kent ons leven. Hij is onze schuilplaats. Hij is ons deel. Alles wat we hebben. En Hij zal ons verlossen. En dat is ons houvast. En in dat geloof mogen wij vandaag bidden, biddag houden. Voor wat we hier nu en nu nodig hebben. En niet alleen wij, maar ook de mensen om ons heen. Omdat we weten wie God in Christus voor ons wil zijn. Bij ons zijn, een schuilplaats, onze verlosser. Daarom bidden we voor onze dagelijkse noden, van onszelf, van de kerk, maar ook van de wereld waarin wij leven. We bidden, Heere, wees bij ons, Heere, geef leiding. Heere, wees voor ons een schuilplaats en wees het deel van ons, maar ook van iedereen die u nu nog niet kent. Wees u ook voor hen alles. En wees onze verlosser. Zo bidden wij tot God. In het geloof dat Hij ons hoort. Ja, Hij kan ver weg lijken. Maar Hij is nabij. Wij zijn verlost uit de gevangenis van onze eenzaamheid. En verlorenheid. Door Jezus Christus. Onze Heere. Amen. Wij zingen samen de laatste drie coupletten van Psalm 142. De laatste drie coupletten. Laten we samen bidden en danken. Ja, Heere, zo roepen wij tot U op deze biddag. Op deze biddag voor gewas en arbeid. En wij doen dat, Heere, in een wereld die gist en kolkt. In een wereld vol onrust, en onzekerheid. Dan mogen we zeggen dat wij nog betrekkelijke zekerheid leven, vergeleken met vele andere volken op deze aarde. Maar toch, oh God, het gaat ons niet aan ons voorbij. De nood in de wereld, de strijd die er woedt, de onzekerheid als het gaat over de verhoudingen in de wereld en welke plek wij daarin zullen innemen. En toch, Heere, mogen we geloven dat U alles leidt. En daar bidden we U ook om Uw leiding. Bidden we om Uw leiding over hen die verantwoordelijkheid hebben te dragen. We bidden U dat U zich ontfermt over de wereld die U geschapen hebt. We hebben beleden dat niets U uit de hand loopt. Dat U de Vader bent die de schepping niet hebt losgelaten. Dat U het bent die nadat U alles gemaakt hebt, niet alles aan het toeval hebt overgelaten. Maar juist daarom roepen wij tot U. O Heere, ontferm U over deze wereld. Ontferm U over hen die verantwoordelijkheid dragen. Wees bij hen die regeren. Geef dat zij hun taak zullen vervullen. Zoals U het wilt. En dat zij de verantwoordelijkheid die ze van U hebben gekregen ook mogen gebruiken. Ten dienste van de bevolking over wie U hen gesteld hebt. Heer, wij bidden U om Uw zorg over deze wereld. O, wat mogen wij dankbaar zijn dat wij in een deel van de wereld leven waarin er voedsel is, eten en drinken. Maar er zijn zoveel landen in deze wereld en gebieden waar honger heerst. Mensen tekortkomen, in armoede leven. Heer, ontferm U over hen. Maar ontferm U ook over ons, zodat wij, Heren, ook van de rijkdom die we van U ontvangen, en ook op een verantwoorde manier mee omgaan. En dat delen met degene die niets hebben. Dan wonen wij ook nog in een werelddeel waarin gewassen goed kunnen groeien. Waarin landbouw mogelijk is. Er zijn zoveel landen waarin dat niet kan, vanwege droogte of een ongunstig klimaat. Geef dan ook dat wij die overvloed met anderen zullen delen. Maar Heren, we moeten ook hier in onze afhankelijkheid van U belijden. Want ja, de afgelopen decennia hebt U ons ruim voorzien in voedsel, in eten en drinken en kleding. Maar Heren, als U uw hand inhoudt, dan verdort alles of verregent alles. Daarom bidden we U ook om Uw zegen over het gewas. Bidden we U om Uw zegen over de werkers in de landbouw, om kracht, om hun taak te vervullen, om te zorgen voor de grond en het gewas en de dieren. Ja, Heren, wij bidden U ook dat U met ons zult zijn als wij niet direct in de landbouw werken, maar op andere plekken, om te voorzien in onze eigen voedselbehoeften of van degene voor wie we verantwoordelijk zijn, onze gezinnen. Heren, geef ons ook dan de kracht om het werk te doen en help ons daarbij om het naar behoren te doen. Zo komen wij tot U om U te vragen om Uw zegen over gewas en arbeid. We komen ook tot U om U te bidden om Uw zegen over ons kerkelijk leven. Heren, om het werk dat gedaan mag worden in het pastoraat, in de prediking, in de catechese, in het jeugdwerk, het kringwerk. We denken ook aan het focustraject. O God, wij bidden U om Uw onmisbare zegen daarover. En wij bidden U dat het ons mag sterken in het geloof en in het vertrouwen in U. In het geloof in de Heer Jezus Christus als onze verlosser en zaligmaker. En dat bidden we ook in het bijzonder voor de jongeren en de kinderen. Dat ze U mogen leren kennen. En dat ze zich aan u mogen overgeven in geloof, in hoop en liefde. Dat ze Heer Jezus, net zoals Bartimeus, mogen uitroepen. Heer Jezus, ontferm u over mij. Ja, dat ze ook mogen zien hoe belangrijk het is om u te kennen en met u te leven. Omdat er anders geen leven is, maar verlorenheid. O God, wilt u zo ook onze kinderen en onze jongeren tot u trekken. Tot de Heer Jezus. Maar ook als we ouder zijn en nog buiten hem leven. Trek ons dan tot hem. Ja, dat is toch het allerbelangrijkste, het allereerste. Dat we tot Christus gaan, tot Christus komen en dat we in hem blijven. Wilt u daartoe het werk in de kerk zegenen. Denken we ook aan het focustraject. Dat we daardoor ook vrijmoedigheid mogen krijgen om van u te getuigen, zodat ook de mensen om ons heen mogen horen wie de Heer Jezus is en zich aan hem mogen overgeven. We bidden u ook voor het werk van zending en evangelisatie, dat niet alleen hier in deze plaats mag geschieden, maar ook overal ter wereld. We denken in het bijzonder ook aan Karsten en Irene, die in Zuidoost-Azië werken, en we bidden u in het bijzonder ook voor hen, omdat Karsten vandaag zijn verjaardag mag vieren, en we bidden: wees bij hem en geef hem samen met Irene ook kracht en alles wat nodig is om het belangrijke werk dat ze mogen doen, te kunnen doen. Heer, wij bidden u zo om uw ontferming. We danken u dat we dat van u mogen vragen. En we danken u dat we ook mogen bidden voor elkaar in onze noden en onze zorgen. Heer, David was aan het einde van zijn Latijn. Hij wist niet meer of hij zocht, maar waar moest hij heen? Heer, zo kan het ook met ons zijn. Soms kan het ook in ons leven stormen en kan er van alles om ons heen, kan er van alles door ons heen gaan. En weten we het gewoon niet meer of zoeken we naar oplossingen, uitkomst. Ook daarin willen we voor elkaar bidden. Ook als we met ziekte te maken hebben. En we ook weten dat we menselijke wijs gesproken niet beter zullen worden. Dat we dan toch, Heere, dat u ons dan toch daarin ook nabij zult zijn. En we kracht zullen vinden in het feit dat u onze schuilplaats bent. En ook dan van ons weet en voor ons zorgt. En dat we ook hoop mogen putten uit het feit dat de toekomst is voor een ieder die in Jezus gelooft. Een hoopvolle toekomst. Een toekomst vol van hoop. Heer, in dat geloof komen wij tot u. En vragen u of u ons gebed wilt horen. In de naam van de Heer Jezus. En in de stilte van het moment willen wij ook voor u neerleggen wat ons persoonlijk bezighoudt. Hoor ons, o almachtige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, in wiens naam wij ook het gebed bidden dat Hij ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu ook de collecte bij u aankondigen? De eerste collecte is bestemd voor stille armoede, de tweede voor het pastoraat in de eigen gemeente en de biddagcollecte is voor de kerk. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. En u kunt uw gave geven via de bekende digitale mogelijkheden of bij de uitgang. Als slotlied zingen wij lied 477, de verzen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van lied 477. Ontvang dan nu de zegen die ik in zijn, in Gods naam, op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.